Want daar zit Ludo de Brabander van Vrede VZW. Hallo.
Ja, hallo.
Goedemiddag. Je had een stukje over Irak geschreven met als titel De VS laat in Irak een puinhoop achter. Jullie waren niet erg gediend met de inval en nu gaan ze weg en nu is het weer niet goed, hè?
Ja, wel, het is goed dat ze weggaan natuurlijk. In onze analyse zou ik maar zeggen, maar wat er gebeurt is op dit ogenblik dat Amerikaanse troepen de steden verlaten. Vandaar dat we zeggen hè, dat ze eigenlijk al een puinhoop achterlaten. En laten we zeggen, van alle doelstellingen die destijds zijn geformuleerd, ook op militair politiek vlak, is er weinig of niets verwezenlijkt. Integendeel, Irak is er nog altijd even slecht aan toe als de afgelopen 3-4 jaar.
Ja.
En we zien dus op dit ogenblik een nieuwe campagne, zou ik maar zeggen, van bepaalde illustre groepen die opnieuw bomaanslagen plegen tegen burgers met allerlei agenda's die daarachter schuil gaan.
Voor alle duidelijkheid, wanneer gaan ze nu weg? Wat is de planning precies? En ik had een half jaar geleden of zo gehoord dat ze nog met 50.000 zouden blijven zitten. En dan heb je nog al die contractors en zo. Hoe zit
ja,
dat eigenlijk?
Dus wat eigenlijk, er is een akkoord gesloten eind vorig jaar. Wat men noemt de Status of Forces Agreement, SOFA-akkoorden. Men doet dat trouwens voor overal waar zij eigenlijk militaire basis hebben, worden zo'n akkoorden gesloten. En die akkoorden bepaalden dat de gevechtstroepen tegen midden volgend jaar, 2010, alle gevechtstroepen het land uit moeten zijn en in 2011 in principe allemaal. Nu horen we regelmatig de militaire top in de States, maar ook belangrijke politici zeggen dat het wellicht niet zo'n vaart zal lopen. En dat er dus wel degelijk nog een 50.000, zelfs 70.000 heb ik al gehoord en gelezen, soldaten zouden blijven in Irak.
Hebben we ook nog al die huurlingen die er blijven?
Ja, en dat is zonder de huurlingen. Wat daarmee gebeurt, dat weet ik niet, want zij vallen natuurlijk buiten zo'n akkoord. Die huurlingen zijn privé geëngageerd. Daar wordt wel iets over gezegd, geloof ik, hè. Onder meer over de juridische situatie voor hen. Stel dat zij iemand zouden doden, dat ze dan onder Iraaks recht vallen, wat niet altijd evident was. Tot nu toe, geloof ik, was het altijd dat zij niet noodzakelijk berecht hoefden te worden door een Iraakse rechtbank, maar door een Amerikaanse rechtbank, dat soort zaken. Mm-hmm. Maar zij kunnen natuurlijk wel privé geëngageerd worden om bepaalde opdrachten, bewakingsopdrachten uit te voeren.
En heb je daar gezegd dat tot nu toe was dat eigenlijk de Amerikaan die dat betaalde, dus de belastingsbetaler zal ik maar zeggen. En in de toekomst is dat dan de Irak, zijn dat de
Irakezen? Wel, het is gemengd. Er zijn huurlingen in dienst van het Amerikaanse leger of van de Amerikaanse overheid, maar er zijn evengoed huurlingen die hun contracten hebben lopen met privébedrijven, dus met grote multinationals die er actief zijn. Ik denk aan Kellogg's en Brown enzovoort, dus de reconstructiebedrijven, die hebben ook huurlingen in dienst. Maar die statuten zijn natuurlijk allemaal verschillend. Hoe dat juridisch technisch in elkaar zit, dat ken ik niet goed genoeg, maar in elk geval heb je die natuurlijk ook nog. En daar is weinig duidelijkheid over wat er met hen gaat gebeuren na 2011.
Ja. Nu, je hebt het je stuk over het propagandabeeld in de westerse media.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Wel ja, dat is een beetje het idee van, kijk, die Amerikaanse troepen, als die nu terugtrekken, gaat het dan uit de hand lopen daarna. Hè? Gaat het dan opnieuw in Irak tot een burgeroorlog, hè? Dat zijn zo die scenario's die men in de media bijvoorbeeld beschrijft. Hè? Het kan tot een burgeroorlog komen, de verschillende groepen die elkaar naar proberen naar de loef af te steken, hè? En machtspositie proberen te bekleden. Natuurlijk is dat voor een stuk zo. Maar de aanwezigheid van de Amerikanen heeft niet belet dat dat zo is. Meer nog, onze analyse is dat het is dat de politiek van de Verenigde Staten juist dat heeft bevorderd. Hè. Dus laten we zeggen, het sectarisme tussen de verschillende groepen heel erg heeft bevorderd. Door juist die groepen aan de macht te brengen die in het verleden daar heel erg verwantschap mee vertonen. Hè. Met dat soort sectaire groepen. Ik denk aan Skiri, hè. De partij van Al-Dawa van Al-Maliki, van premier Al-Maliki enzovoort, zijn in het verleden groepen geweest die zeer erg etnisch-religieus gekleurd waren.
Mm-hmm.
En op basis daarvan ook hun politiek voerden. En die groepen zijn nu op dit ogenblik aan de macht.
Ja.
En de machtsstrijd speelt zich tussen hen af. Soms openlijk, maar dat is dan meer politiek, maar soms via allerlei milities, doodseskaders in het extreme geval, die direct of indirect banden hebben met bepaalde politieke partijen die bijvoorbeeld in de regering zitten.
Ja, je zegt daar dat doodseskaders opereerden vanuit het Iraaks ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat zijn nogal sterke beweringen.
Dat is niet gebaseerd. Van mij, dat is tamelijk goed beschreven met getuigen enzovoort. Er bestaan verschillende documentaires over, BBC-verslagen enzovoort. Dat is vrij uitvoerig beschreven. En dat gaat vooral terug naar de jaren 2006 en midden 2007, eigenlijk het dieptepunt, hè, waar dat enorm veel dagelijks 100 mensen bijna op een gegeven moment het slachtoffer werden van aanvallen, van dergelijke slachtpartijen, van eliminaties. En een van die groepen, die heel belangrijk was trouwens, opereerde vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. En kwamen dus ook soms met politieuniformen enzovoort in bepaalde wijken. Want het waren Sjiiten, van de Sjiitische zijde, die dan in de wijken komen waar Soenieten woonden. En eigenlijk mensen wegvoerden en executeerden enzovoort, folterden.
Maar dat is toch wel
één agenda, namelijk om de wijk ethisch te zuiveren. En het feit dat het geweld eigenlijk op een gegeven moment stopte, was niet zozeer omdat de Amerikanen daar hun search, hun grote militaire operatie uitvoerden, maar voor een groot stuk te danken onder meer aan het feit dat voor die groepen hun agenda voor een groot stuk in Bagdad dan althans was verwezenlijkt.
In welke zin? Wat bedoel je daar dan mee?
Wel, dat zij dus inderdaad erin geslaagd zijn om hun bepaalde wijken te zuiveren van andere etnisch-religieuze groepen.
Ja.
Soenieten die... Nu heb je bijna, ik overdrijf nu misschien, maar meer en meer homogenere stukken, want dat is zeer moeilijk in Irak. Hè. Er zijn gemengde huwelijken enzovoort. Er zijn niet echt van die grenzen tussen Soenieten en Soenitische en Chinese Arabieren. Je hebt daar iets meer in noorden tussen Koerden en Soenitische Arabieren bijvoorbeeld, maar... op dit ogenblik is men daarmee bezig. En wat we nu zien, bijvoorbeeld geweld ook in het noorden, Mosul, Kirkuk vooral, is deel van die campagne. Hè. Men probeert die wijken te zuiveren van anderen dan hun eigen volksgenoten.
Je hebt het nog over een tweede reden. De deal die de bezettingsmacht beklonk met Soenitische milities.
Ja, dat is ook zo. Op een gegeven moment heeft men het roer omgedraaid en heeft men met minder radicale elementen uit het verzet, met de sheiks, zal ik maar zeggen, ook in de Al-Anbar-provincie, bijvoorbeeld in centraal Irak, heeft men toen akkoorden gesloten en heeft dus milities gevormd, de Sahwa-milities. En die werden betaald aan een rato van $300 per manschap, per lid van de troepenmacht, om bewakingsopdrachten te voeren in allerlei wijken in de regio. En dat was in de provincie waar eigenlijk het meeste terreur, blinde terreuraanslagen werden gepleegd. Mm-hmm. En die groepen, die hebben, laten we zeggen, die hebben, dat was een macht van, als we alles samentellen, die milities, van 90.000, bijna 100.000 troepen. Die werden tot eind vorig jaar betaald en de bedoeling was, voor de Amerikanen althans, dat zij, of een deel van hen, geïntegreerd zouden worden in het Iraakse leger, wat niet naar de zin is van premier Maliki, die daar zijn dominantie niet wil zien verliezen, premier Maliki. En dat is tot nu toe nog altijd niet gebeurd. Maar die mensen worden wel niet meer betaald op dit ogenblik. En een deel van hen is terug in het verzet gegaan en pleegt dus ook aanslagen.
Ja, en vandaar nieuw geweld.
Ja.
En je hebt het dan ook nog over een nieuwe special forces en zo, van die de Amerikanen opgeleid hebben, 5000 man. Wat is dat voor iets?
Wel, dat is... Er zijn een paar berichten rond verschenen. Dat moet... Ja, dat is een beetje een soort troepenmacht zoals men dat eigenlijk overal doet. Hè. Dus dat wil zeggen, dat zijn zeer goed getrainde kleinere elite troepen. Hier in dit geval zou het gaan over 4.000 à 5.000 man. Die helemaal Amerikaans getraind zijn, goed uitgerust zijn, op van een zeer hoog niveau zijn. En nu zijn er geruchten, berichten ook, dat zij ook op een of andere manier... betrokken zouden zijn bij bepaalde opdrachten die een doodseskader karakter hebben. En laten we zeggen, je zou dat kunnen vergelijken met groepen zoals we die gezien hebben in El Salvador destijds, in Colombia en zo. Die een beetje in het half legale circuit opereren. En dat is nu een, ja, ik weet niet, dat zijn recente berichten, dus ik weet, ze zijn niet altijd bevestigd, hè, maar Wat ik ervan gelezen heb, lijkt toch wel heel sterk op wat de praktijk is geweest in de jaren 80 en 90.
Nu, daar kan ik nog een zekere perverse logica in zien, omdat dus het, de strijd tegen de communisten, zal ik maar zeggen. Maar nu, wat is de agenda van de Amerikanen daarachter? Wat voor belang hebben ze om de een of de andere groep te gaan steunen via doodseskaders?
Ja, ja, maar wat de eerste vraag... Nee, laten we zeggen, ze zijn opgeleid door de Amerikanen. Iets anders is natuurlijk in welke mate dat de Amerikanen op een of andere manier betrokken zouden zijn bij hun operaties, hè, want op een gegeven moment kunnen ze ook autonoom. En daar verschillende berichten, en dat zijn natuurlijk hypotheses, en daar durf ik me ook niet over uitspreken. De ene zeggen dat de Amerikanen op een of andere manier toch ook een bepaald belang spelen, maar ik zie dat niet goed. Hè. Ik zou niet weten welke belangen dat ze daarbij hebben. Maar wat alleszins zeer waarschijnlijk is, is dat die groepen autonoom beginnen opereren.
Ja. Om af te sluiten, we hebben nu uitgebreid verteld dat er allemaal verkeer loopt, maar wat moet er volgens jullie wel gebeuren? Kan er iets gebeuren?
Ja, dat is altijd zeer moeilijk. Hè. We hebben als racebeweging ook altijd gewaarschuwd voor... ik herinner me nog dat ik lang voordat de oorlog uitbrak in 2002 al een opiniestukje had geschreven in de Standaard, of was het in januari 2003, waarin ik waarschuwde, en dat is gewoon hetgeen wat mensen die een beetje de regio volgen enzovoort en het wat kennen, voor een oorlog in die regio, omdat je dan alle duivels loslaat. En een oorlog beginnen is gemakkelijk, maar ze eindigen is veel moeilijker. En op dit ogenblik weet ik niet of er een schoon scenario bestaat voor Irak. Hè. We zijn al zodanig ver gevorderd dat er inderdaad, ja, dat men sectarisme heeft wakker gemaakt, dat die sectaire groepen opereren. En het zal niet evident zijn om hen voor altijd, laten we zeggen, louter aan politiek te laten doen. Hè, dus om hun wapens te laten liggen. Wat er moet gebeuren...
Dus stelt u bent adviseur van president Obama, dan neemt u ontslag.
Hoe zegt u?
Stel, u bent adviseur van president Obama, dan neem je ontslag, of dien je ontslag in.
Ik denk dat de kans zeer klein zou zijn dat ik adviseur
maar in deze hypothetische...
van Obama. ja, uiteraard, ik vind dat die politiek, de Amerikaanse politiek... Nu, Obama erft natuurlijk heel veel. Hij wil daar weg, dat is duidelijk. Hij heeft begrepen dat dat een wespennest is. En er bestaat geen schone exit-strategie, denk ik. Maar wat heel belangrijk is voor Irak is, en hoe dat je dat oplost, dat weet ik zelf niet goed. Maar Irak heeft een aantal dingen nodig, namelijk economisch moet het land eindelijk uit het slop geraken. En het land heeft politieke stabiliteit nodig en een mature politiek nodig. Dat wil zeggen, op dit ogenblik bijvoorbeeld wordt Irak verschijnt in de lijsten van een van de meest corrupte naties. Nu, dat is ook door de omstandigheden natuurlijk van geweld enzovoort, politieke onzekerheid, maar ook door de economische malaise. Mensen die geld verdienen en inkomen hebben, die zullen minder gemakkelijk gerecruiteerd kunnen worden voor bepaalde milities. En zullen hun familie kunnen onderhouden, want dat is uiteindelijk wat de agenda is van sommige mensen die ook in die milities vertoeven.
Nu, je hebt geen kristallen bol, maar je volgt de zaak wel op. Wat verwacht je eigenlijk?
Ja, er zijn nog verkiezingen in januari. Ik weet niet wat die gaan brengen, maar op dit ogenblik, laten we zeggen, hebben die verkiezingen niet echt ervoor gezorgd dat het geweld in Irak substantieel... Allee, het is mijn hoogte, zij laag, dus het is op een gegeven moment sterk gedaald. Maar op lange termijn zie ik dat toch nog altijd eigenlijk doorgaan. Hè. Ja. Op dit ogenblik zie ik niet meteen... Ik zie vooral diezelfde weg gaan. De kans bestaat een beetje dat Koerdische Noorden verder autonoom gaat, hè, dat ze zich eigenlijk de facto afscheuren, ook al blijven ze in een soort confederatie van Irak. En dan is de vraag wat er gebeurt in het centrum en in het zuiden van het land. Hoe gaan bepaalde milities reageren? Sadr bijvoorbeeld, hè, die zich tot op dit ogenblik koest houdt. Wat gaat hij doen als de Amerikanen helemaal weg zijn? Je hebt regionale machten er rond. Ja, er zijn zoveel factoren dat het moeilijk wordt om te voorspellen.
Daar wou ik meteen, sorry, misschien is de vraag al gesteld, ik ben hier wat later binnengekomen. Ja, de regionale machten, er is van alles gebeurd in Iran. In hoeverre zou dat weerslag kunnen hebben? Er is toch een serieuze Sjiitische, grote etnische groep toch, waar het om draait.
Ja, dat is ook zo. En dat is nog een element waarvan men zegt dat het geweld op een gegeven moment kon dalen, omdat er een akkoord was met Iran. He, dus dat was vorig jaar dan, he, dat men een akkoord kon sluiten met Iran. En Iran heeft natuurlijk invloed op bepaalde partijen die in Irak opereren. Ik denk maar aan de Skiri, dus de Hoge Raad, de Hoge Islamitische Raad, die een belangrijke partij is, zeker in het zuiden van Irak. Wel, die heeft altijd geopereerd vanuit Iran, onder Saddam Hussein. Ik denk aan de oorlog 80-88, waar ze van daaruit operaties uitvoerden om het regime in Bagdad te destabiliseren. Dus die blijven natuurlijk een belangrijke rol spelen.
Maar de gebeurtenissen in Iran zelf, zouden die dan effect kunnen
zetten? Ik denk niet dat ze rechtstreeks effect zullen hebben, omdat, laten we zeggen, de strijd die er op dit ogenblik aan de gang is tussen de, laten we zeggen, de politieke elite in Iran, met Mousavi enerzijds, Ahmadinejad anderzijds, is, als je kijkt naar hun regionale of internationale agenda, zijn die niet, is dat niet zo heel erg verschillend. Ja. Misschien wat accentverschillen zijn dat Mousavi een minder confronterende politiek wil, dus het land uit het isolement wil halen, meer dan Ahmadinejad misschien. Maar voor de rest hebben zij een gelijkaardige agenda. En ze komen uit dezelfde stal. Het zijn allemaal mensen uit de Khomeini-stal, zal ik maar zeggen.
Ja.
Goed, we gaan later waarschijnlijk er nog een keer opnieuw over spreken en misschien iets meer uitgebreid specifiek over Iran dan opnieuw. Goed, dank Ludo de Brabander.
Ja, oké.
En goed weekend nog.
Dag. Ja, voor jullie ook.